staande blijven. Daar zie ik niets, daar zie ik niets. Ja, ik zie jullie gelukkig, maar we hebben maar één, we hebben maar één scherm. Ik hoop dat jullie het mee kunnen lezen. Staande blijven. Een woord dat voortkomt uit het gedeelte dat we gelezen hebben. In vers 14 staat dan, jullie lenden omgord met waarheid en aangedaan hebbend het pantser van gerechtigheid. Waarheid en gerechtigheid. Ik ben dat in de voorbereiding tegengekomen dat die twee begrippen heel vaak bij elkaar staan. Waarheid en gerechtigheid. In dit geval gaat het om staande blijven. En voordat we daarover na gaan denken, denk ik dat het nog beter is om Gods aangezicht te zoeken. In dankbaarheid en in verwachting dat Hij ons zijn woord bekend maakt. En dat we dat mogen overwegen in ons hart onder de leiding van zijn geest. Zullen we bidden? Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons roept als leden van het lichaam van Christus, plaatselijk een uitgeroepen gemeente. Dank u wel dat we bij elkaar komen om uw aangezicht te zoeken in gebed, om met elkaar liederen te zingen en met elkaar uw woord te lezen en daarover na te denken, om de ontmoeting te hebben met elkaar en daarin ook met u. Want u hebt woning gemaakt in ons met uw geest, in ieder van ons afzonderlijk en zo mogen we elkaar ook ontmoeten, ziende op elkaar in Christus, waarin geen onderscheid is. Dank u wel, Vader, dat we dat zo mogen, ook mogen beleven met elkaar. Dat u ons ook geeft om in die broederlijke gezindheid, in die genegenheid voor elkaar, in die liefde die u in ons hart heeft uitgegoten, voor u en voor elkaar met elkaar om te gaan en u te danken voor alles wat u ons zo geeft als leden van het lichaam van Christus. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, de wapenrusting. En ik moet eerlijk zeggen, als ik die versen 14 tot 17 helemaal zou behandelen, dan wordt het dat duurt te lang. Dus ik heb eigenlijk alleen maar vers 14 genomen als aanleiding om over waarheid met elkaar te spreken. En hier is dat een wapenrusting. Nou ja, u weet een wapenrusting. Dat in de oude tijden gingen die soldaten op pad met van alles nog wat om hun lichaam heen. Om zich te kunnen beschermen tegen pijlen, tegen zwaarden, tegen slagen enzovoort. Het zijn beelden die Paulus gebruikt als bescherming. En hij noemt dan waarheid en gerechtigheid, vrede. We kennen dat als een begrip dat te maken heeft met verzoening, geloof en redding. Redding, dat, nou ja, eigenlijk gaat daar het evangelie over, hè? Over redding. En God heeft ons al gered, dat is een zekerheid, want zijn zoon is voor ons gestorven. En het evangelie maakt dat bekend. En het eerste deel wat dan eigenlijk in deze wapenrusting genoemd wordt, is waarheid. Dus het zal best belangrijk zijn. Als dat helemaal vooraan staat, dan is waarheid iets wat heel belangrijk is. En in die wapenrusting, ja, ik heb erover na zitten denken, dan lenden om God. En dan gaat er van alles overheen. Uiteindelijk zie je alleen maar de buitenkant en die waarheid die zit een beetje bedekt daaronder. Maar die waarheid die is zo belangrijk, want daarmee, ja, lenden, ik zal dat straks nog wel even zeggen, misschien nog een keer, maar je lenden, ja, ik heb het nagekeken, wat zijn dat eigenlijk? Wat is hier, wat zijn je lenden? Lendenen zeggen we eigenlijk, maar het wordt ook wel als lenden. Maar ik heb begrepen dat dat het gedeelte van je lichaam is dat de verbinding maakt tussen je bovenlichaam en je benen. Nou, dat is best belangrijk, want dat is de enige manier om die benen te kunnen gebruiken. Lenden zijn nodig om te wandelen. En als we dat dan overzetten op het plaatsje waar Paulus de waarheid plaatst, hè, als een gordel om je lenden, om God met waarheid, je lenden, dan betekent dat dat die waarheid, die gebruiken we in onze wandel en om te kunnen wandelen. En zeker in wanneer het gaat in onze relatie met God. Je lenden om God met waarheid. Nu is het zo, ik heb wel eens het idee dat als we over waarheid praten, dat we soms wel eens langs elkaar heen praten. En waarheid, als je het daarover hebt, wat is nou de waarheid? Dat vroeg Pilatus zich ook al af, wat is waarheid? Ja, ik denk dat hij overleden is zonder het te vinden, want hij heeft de waarheid aan het kruis geslagen. Hij liet hem aan het kruis slaan. Maar wat is waarheid? En dat kan soms een beetje, als je niet oppast, verhitte gesprekken opleveren. Dus dat is best een moeilijk thema, waarheid. En ik denk dat wanneer het een onderwerp wordt van discussie en strijd, verschillen in het geloof komen dan aan de orde. Wanneer we niet oppassen, dan verdwijnt die eensgezindheid onderling, als we over waarheid praten. En dan denk ik, liefde verheugt zich samen met de waarheid. Als dat dus gebeurt, als daar discussies over ontstaan, zonder dat ons hart vervuld is met de liefde voor het woord en met de liefde voor elkaar, dan denk ik, dan is misschien wel eens beter om te zwijgen. Dat wil niet zeggen dat je toe moet geven aan Gods woord, zoals we dat hebben leren kennen, wat waarheid is. Het evangelie van de waarheid, noemt Paulus zijn evangelie. Maar je hoeft niet altijd het op de spits te drijven. Net zoals met geloof is het alleen maar God die ons de waarheid kan bekendmaken. En wanneer dat dan in discussies en in een heleboel, dat noemen we hete hoofden, koude harten. Wanneer dat dan zich zo ontwikkelt, dan kan je veel beter je mond houden. Het gaat om waarheid, het gaat niet om je gelijk hebben, het gaat om waarheid. Goed, ik heb wat nagedacht en bestudeerd over waarheid. En je komt in het evangelie van Johannes heel veel over waarheid tegen. Maar wat is bij Johannes dan eigenlijk de bedoeling om als waarheid bekend te maken? Nou, de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus is de waarheid. Johannes maakt hem bekend als de waarheid. De Zoon van God die van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die waarheid, zoals hij zich presenteerde, was eigenlijk een versluierde waarheid. Het was versluierd door het vlees. Jezus kwam niet in macht en majesteit en heerlijkheid met pracht en praal en dat het ontzagwekkend was. In het Oude Testament lees je gebeurtenissen, dat met name met Daniël en zo, en ook, trouwens ook met Paulus is dat gebeurd. Maar met Daniël was het een hemelse boodschapper die kwam. En iedereen die bij hem was, die viel plat op de grond, Daniël ook enzovoort. Nou, ze waren helemaal de weg kwijt, zal ik maar zeggen. Van op de een of andere manier was daar een macht en een kracht aanwezig, waardoor mensen zich zo nietig voelden dat ze als dood op de grond vielen. Paulus ontmoette de verheerlijkte Heer voor de poorten van Damascus. Nou, dat was heel wat anders dan zoals Jezus zich in de tijd van Johannes bekend maakte als de waarheid. Het was een versluierde waarheid. Net zozeer als het koninkrijk dat hij verkondigde dat zou komen, dat was ook versluierd. Het was een versluierd koninkrijk. Het werd ook niet geloofd. God die getuigt over de waarheid, getuigt door zijn Zoon over de waarheid. En het wordt niet aangenomen. Wanneer we dan naar Paulus gaan, Want Paulus spreekt ook over waarde. We hebben net een stukje gelezen hè, waarin dat staat. En nou, het staat op meer plaatsen. Wanneer we dan naar Paulus gaan, dan kunnen we zien dat hij niet de Heer Jezus presenteert, bekendmaakt als de waarheid. Nee, hij gaat ervan uit dat de Heer Jezus is Gods zoon. De Joden wisten dat niet. Toen hij zich openbaarde, moest dat bekendgemaakt worden dat hij nu Gods zoon was. Hè? Die zoon van die timmerman uit Nazareth, zeiden ze daar. Het was een beetje verbazingwekkend en tevens die versluiering die er was. Maar Paulus maakt het evangelie bekend. In die brieven van Paulus is dat evangelie het allerbelangrijkste middel om de waarheid bekend te maken. Jezus is de Zoon van God. En wat is dan de waarheid van het evangelie? Dat God wil dat alle mensen gered worden. En tot erkentenis van de waarheid komen. Dus de inhoud van het evangelie bij Paulus, dat gaat over de waarheid van het evangelie en van Gods reddingsactie. Terwijl de waarheid bij Johannes is veel eerder het bekendmaken van de Heer Jezus als Gods Zoon. En als de weg, de waarheid en het leven, het gaat via hem. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus, zegt Johannes ook. Hè? In Romeinen 1, vers 1 tot 4 gaat het om het evangelie aangaande Gods Zoon. Het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. En dat is, nou ja, kracht tot redding, is dat geen goed bericht? In dat evangelie wordt de waarheid bekendgemaakt dat God is redder van alle mensen. Maar het wordt natuurlijk veel specifieker gemaakt wanneer we ook begrijpen hoe dat in elkaar zit. In fases zit dat in elkaar. En wij zijn nu, als gelovigen, God heeft ons het geloof geschonken, zijn wij in staat om die waarheid te gaan verstaan. Dat God de redder is, onze redder is. Dus je kan zeggen, het goede bericht van het evangelie, dat is de waarheid. Het evangelie is het goede bericht over Gods waarheid, dat hij wil dat alle mensen gered worden. En dan komt er iets heel bijzonders. De uitgeroepen gemeente is het huis van de levende God. Het is een pijler en grondslag van de waarheid. Dus dat wordt heel belangrijk. Wij als leden van het lichaam van Christus, als gelovigen, zijn het huis van de levende God. En in dat huis van de levende God is de waarheid een pijler en een grondslag, een basis. En dat is niet alleen als we bij elkaar komen. Die waarheid is ook 's nachts, als je wakker wordt, bij je aanwezig, in je hart. Is bij je wanneer je omgang hebt met andere mensen. En je kan niet altijd over die waarheid vertellen. Het wordt niet begrepen of niet geaccepteerd. Wat je wel kan met de waarheid is, ik heb het net al gezegd, hè, om God met de waarheid. Je kan ernaar wandelen. Waarheid hoef je niet te vertellen, waarheid mag je doen. Oprecht zijn, de waarheid zijn, het karakter uitdragen wat God ons in ons hart gegeven heeft van hemzelf. We zijn zonen van God. We kennen de waarheid. En we mogen daar naar handelen. Dan is de vraag, hoe gaan we dan om met elkaar in het huis van God? Nou, Paulus heeft het in Efeze 4 vers 1 over een wandel waardig in de Heer. Dat is het gedrag waar in ons huis, waar waarheid de pijler is en de grondslag, waar in het huis van de levende God is een wandel die waardig is, het belangrijke. Het is ook het effect ervan, van de waarheid. De boodschap van Gods overvloeiende genade, dat is de waarheid die ons is toevertrouwd. Wanneer we kijken naar de eerste keer dat het in de Efezebrief genoemd wordt, het begrip waarheid, dan staat er in hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte. Dat is de eerste keer dat in de Efezebrief over de waarheid gaat. En Mirjam heeft net voorgelezen over de laatste keer dat het in de Efezebrief staat. En dan is het een onderdeel van onze geestelijke wapenrusting, die waarheid. Nou, wat houdt nou dat woord van de waarheid in, hè? Het woord van de waarheid. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. We zijn in hem. Maar wat is nou die waarheid? Ik heb dat eens opgezomd. In Efeze 1, wanneer je even die stukjes leest die er naartoe gaan naar die uitspraak van het woord der waarheid, hè, dat staat in vers 13, en dan kom je een aantal zaken tegen. De belofte, kan je zeggen, van het woord van de waarheid. Nou, God is het die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Dat is een waarheid die is zo geweldig groot dat het ontkend wordt. Daar kunnen mensen niet bij, kunnen ze niet geloven. Het is een geestelijke waarheid en wij willen graag dat dingen tastbaar zijn, dat we het kunnen begrijpen. Ik zag net een prachtige foto van een jong meisje dat zo met haar hoofd in zo'n zonnebloem zat, hè, toen we dat lied zongen. Nou ja, ik kan ook wel met mijn hoofd hier in zo'n bloemetje duiken, maar dat zien we voor onze ogen, dan gaan we lachen. En gaan we ook lachen wanneer we zeggen dat God ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus? Hij kiest ons uit, staat er, voor de nederwerping van de wereld. Hij kiest ons toen we er nog niet waren. Worden we daar blij van? Of begrijpen we die woorden van de waarheid niet? Wanneer je daarover nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat niet wij iets gedaan hebben om erbij te horen, maar dat God ons daartoe geroepen heeft, al voordat we geboren waren. Dus niet op grond van, mooi pak, kan het weer aan, ik ben 8 kilo kwijt. Daar gaat het helemaal niet om. Mooie stropdas, blauwe ogen. Nou, allemaal dingen, nou, God zal mij wel prachtig vinden, dus logisch dat hij mij kiest. Nou, dat is helemaal niet waar. Zo denken wij. Karaktereigenschappen. Dat we succes hebben in de wereld. Dat we aanzien hebben. Nou, dan zal God ook wel vinden dat wij aanzienlijk zijn voor hem. Absoluut niet. Onacceptabel voor God. Op basis van wie we zijn en wat we zijn in onszelf, daar kiest God ons niet van uit. En vandaar dat het zo duidelijk is dat God ons uitkiest voordat we er waren. Voor de nederwerping van de wereld. Hij bestemt ons in liefde. Gods liefde. God heeft ons lief. En hij bestemt ons in liefde tot het zoonschap. Dat wil zeggen dat we op hem mogen gaan lijken in ons karakter. En dat we mogen weten dat hij iets geweldigs met ons van plan is. Hij bestemt ons van tevoren tot zoonschap door Christus Jezus. Een volgende stap van dat woord van de waarheid. In hem hebben we de vrijkoping door zijn bloed. Weet u wat vrijkoping is? Weet u dat? Wel eens over nagedacht? Verlossing is al heel wat. Als we verlost worden van bepaalde dingen waar we jarenlang over tobben of zo. Maar vrijkoping, Dat is verlossing met een toekomst. We hebben de vrijkoping van ons lichaam. Waar wordt ons lichaam van vrijgekocht? Van de dood, van het stervelingschap. Van alles wat te maken heeft met onvolmaaktheid, van alles wat te maken heeft met bederf, van alles wat te maken heeft met ziekte, met lijden, met dood. Daar worden wij van bevrijd. We hebben de vrijkoping door zijn bloed. Hij is voor ons gestorven, hij heeft voor ons geleden, om ons die vrijkoping te geven, die redding tot heerlijkheid, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Als je daarover nadenkt, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Je denkt wel eens, ik ben niet goed genoeg ervoor. Ja, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk, dat is een goede gedachte, daar ben je niet goed genoeg voor. Maar hij schenkt ons die genade om toch zijn zoon te mogen zijn. Om dat leven in heerlijkheid te mogen ontvangen. Ja, soms heb je wel eens dat je stemmen hoort. Ik weet niet. Maar deze zijn niet in mij. Gelukkig maar. God geeft ons naar de rijkdom van zijn genade, die vrijkoping van alles wat dood, bederf, ziekte en lijden met zich meebrengt. Waarom? Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, wij die een voorverwachting in de Christus hebben. Nou, dat zijn zo even wat begrippen over het woord van de waarheid. Er staat, in hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte. Nou kan ik me herinneren, in de evangelie staat dat de Heer Jezus op een gegeven moment, toen hij, vlak voordat hij ten hemel voer, had hij zijn volgelingen bij elkaar geroepen en hij blies op hen en hij zei, dan moet je in Jeruzalem wachten op de Heilige Geest die ik je beloof. Nou, dat is dit niet. Dit is niet de Heilige Geest die in het verleden beloofd is aan de discipelen. Nee, dit is de Heilige Geest van de belofte. Dat is een geest in ons die belofte geeft. De belofte van het evangelie van de waarheid. De belofte van toekomstig heerlijkheidsleven. Belofte van onze hemelse, ja, we noemen dat lotgenieting. Om deel te hebben aan Gods heerlijkheid boven. Nou, de lendenen om God met de waarheid. Ik heb het al verteld, hè. Die waarheid die je om God. Nou, dat is om daarmee te kunnen wandelen. De waarheid. We hebben net gezegd. De gemeente is eigenlijk het huis van de levende God. En in dat huis, waarin de waarheid pijler en grondslag was. Wat is daar nou van terechtgekomen van die waarheid? Nou, 2 Timotheus. Het is de laatste brief van Paulus, als ik het wel heb. We noemen het wel eens een testament. En hij maakt, misschien maakt hij de som op van het resultaat van al zijn werk. Nou, ik denk niet dat Paulus dat doet. Ik denk dat hij zijn ervaringen neerschrijft van het resultaat wat God door hem heen gedaan heeft. En dan moet hij zeggen, ja, met die waarheid is toch een heel een beetje verkeerd gegaan. Naar de mens gesproken. Hè? Het begin van de afval van die waarheid. In vers 18 staat, die van de waarheid afwijken, zeggend dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. En het geloof van sommigen omverwerpen. Dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, dat vond ik. Oh ja, dat is zo dat als je doodgaat ben je in de hemel. Zo was het. Of ja, het staat hier opstanding, maar het heeft natuurlijk ook te maken met opwekking en met levendmaking. Dat onze ziel al ergens ronddartelt zonder ons lichaam. Dat er eigenlijk geen dood is. Dat ja, dan, we zijn wel dood, maar toch zijn we levend of zo. Weet je wel, hè? Nou ja, het is ongeveer even moeilijk uit te leggen als de drie-eenheid. Maar dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Weet je wat de consequentie daarvan is? Dat als je gelooft dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, terwijl het trouwens niet zo is, dan heb je geen verwachting meer nodig. Dan is de heerlijkheidsverwachting die zo'n enorme kracht is in ons huidige leven voor gelovigen, die is voorbij. We wachten maar af tot we doodgaan en dan zullen we wel boven zijn of zo. Nee, we wachten op de komst van de Heer. Een moment waar heel het universum verstomd van zal staan. En dan zullen zij die gestorven zijn, die zijn dus nog niet boven, die zijn gestorven, die zullen levend gemaakt worden, die zullen een heerlijkheidslichaam ontvangen en wij die dan leven, zullen verheerlijkt worden en samen met hem de Heer tegemoet gaan. Naar de ontmoeting van de Heer gaan in de lucht. Dat is onze verwachting. Ja, er zijn ook mensen die geloven dat zij net als de Heer na 3 dagen zullen opstaan. Geloven ze ook. Ja, je mag nooit de kist openmaken natuurlijk, want dan wordt het tegendeel bewezen. Maar dat geloven ze. Ja, allemaal dingen waardoor je geloof in de war raakt, waardoor je je verwachting kwijtraakt. Weet je, in de laatste dagen, hè, dan zal het zijn dat mensen, staat er dan in 2 Timotheüs 3 vers 7, die zijn beladen met zonde en worden geleid door velerlei begeerte en genot, die altijd leren, dat wil zeggen onderwijs vragen. Niet zelf onderwijs geven, maar die altijd leren en nooit tot erkentenis van de waarheid komen. Ene oor in, het andere oor uit en het hart wordt overgeslagen. En dan gaan we door. En ze gaan maar door. Ze komen niet tot ze zijn ziels, ze zijn op genot gericht. Nou, dat heeft te maken met de afval van de waarheid. Die waarheid, op de een of andere manier zijn ze niet in staat om die waarheid te kunnen pakken, te kunnen vasthouden. Ik denk ook dat gebed daarbij nodig is. En daar ontbreekt het dan misschien ook aan. Dat er geen gebed is om God te vragen om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van hem. Erkennen wie God is. De schepper, de machtige, de majesteit. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Weten ze misschien niet. Maar Paulus zegt, in de hoop dat ze tot berouw komen. Er is nog berouw mogelijk, zelfs als je al op die schuivende weg zit. In die laatste dagen heeft Paulus het over. Hè? Nou, als dat berouw niet komt, dan is er een volgende fase. Dus de volgende stap van afvalligheid. Niet meer het niet verstaan, nee, er tegen ingaan. Het weerstaan van de waarheid. Het onderwijs niet meer volgen, maar het allemaal beter weten. Hè, er staat, zo weerstaan ook deze de waarheid. Mensen verdorven in hun denkzin, onbeproefd in het geloof. Nou, onbeproefd, eigenlijk kan je zeggen, de betekenis van onbeproefd is de test niet kunnen doorstaan. Ik had vroeger een horloge en er stond een stickertje op, getest. Nou, dat kon je zien, want hij liep. Nou ja, hij was de fabriek uitgekomen, niet met de waarheid. Nou, misschien ook wel, als je de juiste tijdsteed hebt, dat is ook een stukje waarheid. Maar het horloge was getest. Daar hadden ze nagekeken. Daar hadden ze meestal schudden in de fabriek of zo. En hij bleef maar lopen. Nou, toen mocht hij verkocht worden. Wij mensen die, waar het hier over gaat, als die de test van het geloof zouden moeten doorstaan, die doorstaan ze niet. Want hun denkzin is niet getest. Ze zijn namelijk verdorven in hun denkzin. En dat heeft te maken met het oude leven, waarin de dood, waarin dat proces van bederf vanwege de dood die in ons is, niet veranderd is in de gezindheid van Christus die leven is. Nee, dus dat is stap 3, hè. Eerst dus afval van de waarheid. En dan het vervolg is dat rijpingsproces van die waarheid niet in je hart hebben En de derde stap is de waarheid gaan weerstaan. Dan word je actief tegenstander. Hè? En het slotakkoord van de afvalligheid is dat zij zelfs niet meer willen luisteren naar de waarheid. Dat ze daar een afkeer van hebben en wel zo sterk en dan gaan ze weg. En dan zoeken ze leraars die vertellen wat ze graag willen horen. Nou ja, dat willen we allemaal graag. We willen A, graag gelijk hebben. En we willen B, graag horen wat we fijn vinden. Maar als dat nou niet de waarheid is, wat heb je er dan aan? Dan kan je niet lopen. Dan zijn je lenden niet omgord met waarheid. En dan glij je weg. Dan glij je weg in het denken van de wereld, in het denken van de mensen. Ja, er staat in 2 Timotheüs 4 vers 4, ik zal het helemaal even lezen. Want er zal een era, een tijdperk zijn waarin zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen. Maar ze zullen voor zichzelf in de overeenstemming met hun eigen begeerte leraren ophopen. Doordat het gehoor gesteld is. En hun gehoor zullen ze inderdaad van de waarheid afkeren. Maar naar de mythen zullen zij afgewend worden. Nou, je moet eens in gelovend Nederland. Ik zeg niet gelovig, maar gelovend. Dat is net wat anders. Maar moet je eens gaan luisteren naar wat een mythen er zijn over het geloof. Ik heb een keer naast iemand gezeten en die vertelde zulke duizelingwekkende moeilijke dingen over onze toekomst. Maar het was de leer van demonen. Het was echt, had niets met de Heer Jezus te maken. Had niets met opstandingskracht te maken. Had niets met de waarheid te maken. Dat was echt iemand die had een duim. Zo ontzettend groot. Maar een waarheid zo ontzettend klein. Ze worden afgeleid naar de mythe. We bedenken van alles. Maar we verzetten ons tegen de waarheid. We willen het niet horen. Want de waarheid is soms niet fijn om te horen. Dat is gewoon zo. Als ik vraag hoe zie ik eruit. En jullie zouden tegen me zeggen waardeloos. Nou. Fijn. Denk ik dan. Dat is niet waar. Denk ik dan. Nou, zo is het. Als we niet horen wat we graag willen horen, dan zeggen we ze, het is niet waar. Paulus zegt soms dingen die we niet graag willen horen. Dat we helemaal zelf niks kunnen doen aan onze redding. Paulus zegt dat we in wezen nullen zijn in onszelf. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand is het die God waarachtig zoekt, zelfs niet één. Gif is op jullie tong en op jullie lippen. Poeh, ik was er gelukkig niet bij toen hij dat zei. Ik was erbij toen ik de waarheid mocht lezen. Dat God zijn genade en zijn rijkdom van genade zo groot is dat zelfs zulke mensen die zo zijn, overgezet worden in mensen die lief kunnen hebben. Mensen die in waarheid kunnen wandelen. Mensen die elkaar lief hebben. Dus hoe kunnen we nou deze spiraal, hè, van die vier fases van het wegglijden van die waarheid. Wat is nou onze bescherming? Dat we niet ongetest zijn, maar juist getest. Hè, dat we, ja, Paulus noemt dat het woord de waarheid recht snijden. Nou, ik heb al even in het begin gezegd, als je praat over waarheid bij Johannes, dan is dat, heeft dat een andere accent, een ander facet. Hij maakt Jezus Christus bekend als de waarheid in dat evangelie. De Heer Jezus zegt dat van zichzelf. Paulus heeft het over de inhoud van de waarheid van onze redding. Het woord van de waarheid rechtsnijden. Beproef voor God zijn. Niet onbeproefd dus. En niet te beschamen arbeider zijn. Dus de dingen die je doet, die doe je met de waarheid om God. Je wandelt naar het woord. Je verzint geen mythe. Je verzint niet dingen. En als ze je vragen stellen en je weet het antwoord niet, verzin dan alsjeblieft, verzin niks. Zeg, mag ik er volgende week op terugkomen? Dat is veel beter dan iets te verzinnen wat niet waar is. Wat Gods woord heeft zoveel kracht. En die mogen we ook ervaren als we die waarheid kennen en leven. We mogen de laatste uitspraak over waarheid in de Efezebrief naleven. staat dan: jullie lenden om God met waarheid. Ken de waarheid. Doe de waarheid. En God zal ons daarin leiden.